Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 7, vers 1 tot en met 8. We noemen nu de schriftlezing Openbaring 7, vers 1 tot en met 8. En we zingen psalm 97, vers 2 en 3. Psalm 147, vers 7 en 9. Psalm 31. Vers 16 en vers 17 en psalm 84 vers 6. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Openbaring 7 vers 1 tot en met 8. En we zingen psalm 97 vers 2 en vers 3. Psalm 147 vers 7 en 9. Psalm 31 vers 16 en 17. En psalm 84, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkaar het samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 97, en daarvan het tweede en het derde vers, psalm 97, vers 2 en 3. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door, en ook vers 3, het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as. Psalm 97, en daarvan het tweede en het derde vers. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in Openbaring 7, daarvan de eerste 8 versen, Openbaring 7, de versen 1 tot en met 8. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomende van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld.
We willen dan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 147 en daarvan het 7e en het 9e vers. Er zal, u begrijpt, dat niet worden gecollecteerd, dat zal gebeuren aan de uitgang. We willen dan zingen ter inleiding op de Bijbellezing, beter gezegd, vers 7 van Psalm 147. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Ook vers 9, wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn koude, daar niemand die verduren zouden? En nu is het niet koud, maar we horen wel van de wind vanavond, en daarover gaat het dan in vers 9 ook verder. Moet rijmen ijs weer met elkander op zijn bevel in vocht veranderen, want waait zijn wind, de wateren vloeien, rivier en beek begint te groeien. Psalm 147, en daarvan vers 7 en vers 9. Thank you. Gemeente, wij willen nogmaals lezen de eerste vier versen van Openbaring 7. Openbaring 7, vers 1 tot en met 4. Waar we lezen wat Johannes van Gods wegen mag zien op Patmos. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zal waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En riep met een grote stem tot de vier engelen, aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. We hoorden, gemeente hier en thuis bijeen vergaderd, we hoorden in Openbaring 6 hoe er zeven zegels waren die door de Heere geopend zijn. En nu hebben we gelezen, Openbaring 6, er zijn er zes geopend. En nu zouden we verwachten in Openbaring 7 dat ook het zevende zegel dan terstond zou worden geopend. Maar we lezen pas in Openbaring 8, u kunt dat in uw Bijbeltje misschien ook wel lezen, dat staat als een kopje erboven, opening van het zevende zegel. We lezen pas in Openbaring 8 van de daadwerkelijke opening van het zevende zegel. We zouden dus kunnen zeggen, Openbaring 7 is een tussenhoofdstuk. We zouden kunnen zeggen, om een woord te gebruiken uit de wereld van de muziek, hier is sprake van een intermezzo. Maar nee, dat is het toch niet. We moeten zeggen dat Openbaring 7 toch alles te maken heeft met Openbaring 6, de opening van de eerste zes zegels, en met Openbaring 8, de opening van het zevende zegel. We zouden kunnen zeggen dat als het ware de opening van het zevende zegel hier wordt voorbereid. En wordt op ingegaan op de vragen die klonken in Openbaring 6 bij de opening van het vijfde en zesde zegel. Ik haal het u voor even voor u weer terug in herinnering. Die eerste zes zegels, dat eerste zegel, de ruiter op het witte paard Christus. Hij die overwon. Die zijn koninkrijk uitbreidt, die vijanden veldt en onderdanen bijeen vergadert. Dat is het eerste zegel. Dan de zegels 2 tot en met 4. Als dan de ruiters op hun paarden trekken, een rood, een zwart en een vaal paard, dat zijn de oordelen die daarna over de aarde komen. Dan het vijfde zegel, de zielen onder het altaar in de hemel. De martelaren die roepen, Heere, hoe lange? En die te horen krijgen dat ze nog een korte tijd moeten wachten. Dat ook de anderen van de uitverkorenen zullen zijn toegebracht. Maar die vertroost worden. Die de witte klederen, de overwinningsklederen ontvangen. Als een troost en een heerlijk blij vooruitzicht voor de toekomende. En dan het zesde zegel. Als we hoorden van de zon die zwart werd, de maan als bloed, de sterren die van de aarde vielen, en de uitroep van zelfs de koningen van de koninkrijken van deze aarde, die het uitroepen als dan het oordeel aanbreekt. Wie zal bestaan? Heuvels valt op ons, bergen bedekt ons voor het aanzicht des schenen die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag zijn storens is gekomen, wie kan bestaan. Daar werden dus bij het vijfde en zesde zegel twee vragen gesteld. Bij het vijfde zegel, hoe lang nog? En bij het zesde zegel, wie kan bestaan? En we zouden kunnen zeggen, daar wordt nou in Openbaring 7 dieper op ingegaan. Hoe lang nog? En wie kan er bestaan? Gemeente, mag ik vragen, als nou Openbaring 6 de afgelopen Bijbellezingen behandeld is, is dat dan ook uw vraag? Hebben we het allemaal aangehoord thuis en hier? Als we konden opgaan, niet konden opgaan. Hebben we het aangehoord? En misschien ook in vergeten waar het over ging. Of bleef die vraag in het hart dringen. Een pijl op het hart afgeschoten. Wie kan bestaan? Heere, kan ik dan bestaan als uw dag komt? Maar ook die vraag, Heere, hoe lang? Wanneer komt die dag? En hoe lang zal het nog duren, de prediking van uw woord? Misschien hebben we wel gedacht, ook de afgelopen maanden zou het ooit nog wel weer komen dat we met meer dan 30 naar de kerk kunnen gaan. En gemeente, we moeten zeggen, het is nog lang niet normaal. Ook niet als we met meer dan 100 in juli naar de kerk kunnen gaan. Het is nog lang niet normaal. Zal het ooit ook wel weer volkomen normaal worden? En dan zal dit virus voorbij gaan naar Gods eigen woord. En zelfs de virologen verwachten dat die de Heer niet vrezen. Dat ook in de komende tijd misschien nog wat meer virussen, misschien nog wel veel bedreigender virussen kunnen komen. Heere, hoe lang nog uw geduld? Hoe lang nog de verkondiging van uw woord? Hoe lang nog dat er kinderen worden geboren? Hoe lang nog de genade tijd? Hoe lang nog uw geduld met de wereld die verloren ligt? U tart en u spot en u uitdaagt. Hoe lang? Vanmiddag, vanavond, hoor het antwoord op deze vraag. Hoe lang, waarom is het dat Gods dag, de dag des Heren, niet gekomen is? Hoe komt het dat de zielen onder het altaar nog moeten wachten? Maar ook een antwoord op de vraag, wie zal er bestaan op die dag? Die vraag zal naar ons allen toekomen. Die dag zullen we allen meemaken. Dat we zullen staan voor de Heren. Dat hij wederkomt op de wolken des hemels. Dat we hem zullen ontmoeten. O gemeente, wat aangrijpend. Als deze vragen niet in ons hart leven. Als we met zoveel dingen ons bezighouden die niet van belang zijn. We kunnen ons ook in de kerk heel druk maken. Hoe moeten we dat nou straks allemaal doen? En hoe moeten we dat nou al die mensen uitnodigen? En al die zaken zijn heel erg belangrijk. Hoe zal nou het kerkelijk leven straks verder gaan? Hoe zullen we nou de huis bezoeken? En hoe zal het nou met de catechisaties moeten? En hoe zal het nou het nieuwe schooljaar allemaal gaan? De berichten zijn gunstig, maar... En dan zou die ene vraag vergeten. Hoe lang? Wie zal bestaan? Wie zegt dat we het winterseizoen meemaken? Wie zegt dat we een nieuwe Bijbellezing nog zullen meemaken? Wie zegt dat we de zondag zullen halen en zullen bereiken? Dat de Heer in het eerder terugkomt. O, gevoelen we dat? Dat we moeten leven bij dat ene nodige. En dat we zo in alles daarvan afgebracht worden. Met goede dingen, met kwade dingen. Maar dat de Heer wil dat we nou aan zijn troon verbonden zullen zijn. En het oog op hem zullen slaan. En het van hem zullen verwachten. Eén ding is nodig in uw leven. En de Heer zegt al het overige. Nee, dat betekent dat we niet moeten werken. Onze verantwoordelijkheid niet moeten dragen. Zeker wel. Maar het mag nooit ten koste gaan van het ene. Eén ding heb ik begeerd. Eén ding. Is nodig. Wat is dat nodig, gemeente? Dat het in onze harten zal leven en door de Heere gewerkt zal worden. En nu mag Johannes op Patmos daar een antwoord op krijgen. Waarom is het dat die dag nog niet komt? Hij ziet dan een zeer indrukwekkend gezicht. En we lezen dat in vers 1. Nadat deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Hij ziet vier engelen. En is die engel als het ware, ziet hij als het ware de winden tegenhouden. Naar het westen, naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden. En die winden, oh, dat is een orkaan. En het staat op uitbarsten. Er is nog een grote stilte op de aarde. Wij kennen dat ook wel, de uitdrukking, de stilte voor de storm. Het is nooit zo stil, windstil. Geen blad ritselt. Vlak voor de storm, voordat de storm losbarst. En Johannes ziet dat voor ogen, met het oog op de ganse aarde. En de storm die zal komen, dat is niet een lokale storm. Zoals we daar vaak over horen in Amerika. Hè, maar dat zal een wereldwijde storm zijn. Het is de dag des Heren, de dag van Gods gericht. En Johannes ziet hoe daar de vier engelen, die storm die van alle kanten zal razen, tegenhouden. Een ogenblik tegenhouden. Wat is die storm die losbarst? Ik zei het al van de oordelen des Heren. Overigens moeten we wel eerlijk zeggen dat de verschillende verklaarders dat niet altijd zo hebben uitgelegd of op dezelfde wijze uitleggen. We komen bijvoorbeeld ook bij de kanttekeningen of ook bij Matthew Henry. Ik kom wel de gedachte tegen dat die engelen van Gods wegen een verkeerde leer nog tegenhouden voor een tijd. Dat ze een, want we moeten bedenken dat ook in de Bijbel de wind, de leer, de verkeerde leer ook met een verkeerde wind die waait, wordt vergeleken. Ik denk aan de apostel Paulus in Efeze 4 vers 14, die spreekt over allerlei wind van leer die de gemeente bedreigt. Van allerlei kanten klinken er geluiden, winden van leer die de ware leer bedreigen. Ook in Hosea 12 vers 2 hoorde dat de profeet over de stam Efraïm die de afgoden diende zegt dat Efraïm zich wijd met de wind en de oostenwind najaagt. Ze kijken naar de verkeerde kant, naar de verkeerde afgoden. Iemand anders, Boelinger, legt het weer helemaal anders uit. Die zegt, die winden zijn niet een verkeerde wind van leer. Nee, hij zegt als het ware, het is de Satan. Die engelen zijn kwade engelen, die vier engelen. En de Satan probeert zo de wind van Gods geest. U weet ook wel dat de Heilige Geest ook wordt uitgedrukt met het beeld van de wind. Op de eerste Pinksterdag, een geluid als van een geweldige gedreven wind. En de Heer Jezus die ook spreekt in Johannes 3 vers 16, Johannes 3, tegen Nicodemus in de nacht. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt. Zo is ook het werk van de Heilige Geest. En dat zo de Satan, de kwade engelen, de zuivere prediking van Gods woord tegenstaan. Dus dat is precies andersom als de kanttekeningen het uitleggen. Kanttekeningen zeggen dus, het is dat als het ware nog een verkeerde wind van leren tijdelijk wordt tegengehouden. Boelinger, dat was dus een reformator, die zegt, het zijn nou juist de engelen die de goede wind van leer en Gods werk, Gods heilige geest tegenstaan. Want dat laatste moeten we eigenlijk zeggen, dat kan natuurlijk niet. En hoe zal de duivel het werk van de Heere kunnen tegenstaan? Hoe zal de duivel Gods geest kunnen weerstaan? Ja, we kunnen wel de geest bedroeven. En we kunnen wel de geest lasteren en de zonde tegen de Heilige Geest doen. En we kunnen wel de geest uitblussen, dat zijn de werken van de boze, dat is waar. Maar nooit kan de boze het kerkvergaderend werk van koning Jezus weerstaan en afbreken. Omdat hij een overwonnen vijand is. Maar gemeente, ik meen toch dat we moeten zeggen, en dan denk ik ook aan de uitleg die ook dominee Evel Meer geeft in het boek De Alpha en de Omega. En dat ook een paar jaar terug weer opnieuw is verschenen bij ons zielswil. Ik heb het ook de vorige Bijbellezing al genoemd. En we mogen zeggen, die vier winden, dat zijn de oordelen. Als de wereld zal vergaan. Als een vuur alles zal verteren. Als de schepping van God tot een einde zal komen. Dat is de dag dat de Heer Jezus wederkomt. Als het bazuingeklank zal klinken. Als de graven zullen opengaan. Als de doden en de levenden zullen staan voor de troon van God. Maar ook de elementen van deze aarde zullen verteren. Als alles voorbij zal gaan, daar gaat het heen. En u ziet Johannes op Patmos, het staat te gebeuren. Hij ziet dat al in zijn tijd. 2000 jaar geleden, o, verstaan wij hoe dichtbij het in onze dagen is. Letten we toch op de tekenen der tijden. De oorlogen en de geruchten van de oorlogen. De hongersnoden waar ook nu voor gevreesd wordt. De pestilentiën, we maken het mee. En want ook het virus is de wereld niet uit, ons land niet uit. Dagelijks bijna sterven er nog mensen. Er liggen nog mensen op die zees. Er worden nog mensen naar de ziekenhuizen gebracht. Een nieuwe uitbraak wordt gevreesd. In Duitsland, niet ver hier vandaan, is er sprake van een regionale lockdown in de omgeving van Gütersloh, waar zoveel mensen weer besmet zijn. Ondertussen ook in Amerika, Zuid-Amerika met name, zijn er nog duizenden, ook in Rusland, die aan het virus ook sterven. O, merken we er toch op. En dat we niet voortleven. Samen krijgen we het coronavirus eronder, o, dachten wij. En het nieuwe normaal, oh, we kunnen steeds weer, we hebben het allemaal verdiend door onze op te passen, dachten wij het. Oh, het is het taaie geduld van de Heer wat hij nog heeft met een mensenkind, met een wereld verloren schuld. Maar als een mens dan weer de zonde gaat bedrijven, zal God dan niet lachen? Zijn spotters die hem uitdagen, oh. Dat land en volk toch het woord des Heren zou horen, dat we het ook in de kerk zouden verstaan. En waar we zo ook zo druk bezig zijn met onze verbindingen, beeldverbinding of een luisterverbinding. En hoe krijgen we dat nou straks allemaal in orde? Het kerkelijke leven, de anderhalve meter in het winterwerk. Ach, zijn dat de vragen? Of verstaan we, één ding is nodig, dat we zouden zien hoe daar die engelen de winden tegenhouden. De oordelen van God. Gemeente, hoe lang nog? Vanaf 6000 jaar geleden, toen de Heere sprak tegen Adam, ten dagen als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. Elke zonde die ik doe, zegt de Heer aangaande mij, vervloekt. Zegt de Heer het aangaande u en jou. Verdoemelijk in mijn ogen. U moet sterven. En dat we dan toch nog 's morgens wakker mogen worden. En toch nog de dag mogen doormaken. Waarom komt dat? Dat de Heer nou ook zo persoonlijk voor u, voor jou, die engelen nog beveelt. Die oordelen tegen te houden. Een mens nog genadetijd schenkt. De vijgenboom van uw leven. Die geen vrucht geeft. Ja, stinkende vrucht. Dat de Heer zegt, laat hem ook nog. Dit jaar. Totdat ik om hem zal graven. En mes zal leggen. Is het u niet een wonder, gemeente? Na 3 maanden, verschillende van u. Heb ik in het gezegd 3 maanden niet gezien. U mag weer in de kerk zijn. Is het niet een wonder? Al de zonden die ik daarna en u en jij heb bedreven, is het niet een wonder? Dat we hier nog mogen staan, dat we hier nog mogen zitten. We lezen van de oordelen van die 4 winden. We lezen het bijvoorbeeld hier in Jeremia 49. Dat hier zegt, ik zal de 4 winden uit de 4 hoeken des hemels over Elam aanbrengen. En zal in al diezelfde winden verstrooien en zal geen volk zijn die 4 winden die waaien zien op de oordelen Gods. We lezen ook in Daniel 7. We lezen ook in Ezekiel 7. Die 4 winden, als daar in het woord over wordt gesproken, spreken over de gerichten. Spreken over de oordelen. En nu lezen we dat die engelen die winden nog vasthouden. En hoe komt het dat ze die winden nog tegenhouden? We lezen vers 2, waar Johannes dan schrijft. En ik zag een andere engel opkomen. Van de opgang der zon hebben het zegel des levende Gods. En ik met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dat die engelen dat nou doen, dat doen ze niet om de mensen. Maar waarom doen ze dat wel? Vanwege een andere engel. En staat er in mijn vertaling, en dat is wel door de vertalers, dat kun je niet vanuit het oorspronkelijke zo opvatten, maar het is door de vertalers terecht weergegeven, engel met een hoofdletter. Een andere engel opkomen van de opgang der zon. En hij roept ertoe op tot die vier engelen die macht gegeven hebben de aarde en de zee te beschadigen, die het eigenlijk ook hadden moeten doen, zeggende: beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Wie is die engel? En hier mogen de kanttekenaren volgen. Ja, dat is Christus. U weet dat ook wel. Hè, dat ook in de gedaante van een engel, de tweede persoon van de drie enige goddelijk wezen, zich somtijds bekend maakt. En Johannes ziet dat ook hier in dat gezicht. Een andere engel opkomen van de opgang der zon. Ik denk aan de Heer Jezus die de opgang uit de hoogte wordt genoemd. Ik meen door Zacharias in zijn lofzang. Die ook de zon zelf wordt genoemd. Ik denk aan Malachi, Malachi 4, de zon der gerechtigheid. Die zal opgaan onder wiens stralen er genezing zal zijn. En aan wie is alles gehoorzaam? Wie horen? Naar wie horen de engelen? Aan wie is alle macht gegeven, hemel en op aarde? Wie is alles onderworpen? Naar wie is het dat alles moet horen? Naar hem. Naar wie zelf zijn vader hoort. Ik denk aan de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Hou hem uit, de Heere van de wijngaard, die al 3 jaar lang tevergeefs zocht naar de vrucht. Maar dan de wijngaardenier, die tegen de Heere van de wijngaard zegt: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven zal hebben en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar zo niet, zo zult gij hem namaals uithalen. Dezelfde die daar spreekt in de gelijkenis, spreekt hier. Die zijn vader bidt om tijd. En die de engelen beveelt dat ze nog zouden wachten. Om de rechtvaardige oordelen nog een ogenblik niet te laten komen. In zijn taaie geduld. O gemeente. Wie zou kunnen zeggen dat de Heer uw dodelijke dag begeert? Wie zou kunnen zeggen dat de Heer de ondergang van deze wereld beoogt? Wie zou kunnen zeggen dat de Heer geen lust heeft in de dood? In het behoud van de zondaar, dat de Heer lust heeft in de dood van de goddeloze. Als u ziet dat geduld van de Heer, als u ook ziet dat de Heer nog beveelt het oordeel uit te stellen, dat gebeurt nou ook in uw leven. Als u nog de brede weg wandelt, als u nog onverzoend bent met God en onbekeerd, waarom mag je nog opstaan? Waarom mag je nog de dag doorkomen? Vanwege, dat bevel van hem. En vanwege die voorbeden van hem tot de Vader. Laat nog staan. Daarom zal het zo aangrijpend zijn. Want er is een einde als een taai geduld. Als de mate van Gods toorn hebben volgezondigd, dan zullen we in zijn handen moeten vallen. En dan zal het moeten zijn, gij hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. O gemeente, welke geduld van de Heere. En nu is dat hij ook zo bekend maakt waarom. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. O, hier moeten we wel een streep zetten. Dienstknechten onze Gods. Niet allen. Geen alverzoening. Wie dan wel? Wel gemeente, eerst, wat is nou dat zegel? Misschien dat we het dan nog iets duidelijker kunnen maken. In de oudheid werd een zegel door een koning gezet onder een brief, onder zijn decreet, onder een bevel. Dat was een teken van echtheid en waarheid. Maar er waren ook slaven op een schip of soldaten in een garnizoen, onder een aanvoerder, onder een kapitein, dienstknechten van een meester, en die droegen de naam en het teken van hun meester op hun voorhoofden. Eigendom, niet meer van zichzelf, maar het eigendom van de kapitein, van de koning, van de Heere. En om dat laatste gaat het hier. Dat de Heere het zegel van zijn eigendom zet op de voorhoofden. Kun je dat nou zien met... Nee, dat is nou met onuitwisbaar eed. De Heer, maar het is zo wonder. Van al die miljoenen weet de Heer het precies. Hij kent degene die de zijne zijn. Jesaja 40, dat de Heer zegt, nou, dan wordt er nou niet één gemist. En wie zijn dat nou? De dienstknechten onze Gods. Ja, dat zijn toch. En we mogen geen voorwaardelijk evangelie preken, gemeente. Dan wil ik wel een streep onderzetten vanavond. We mogen geen voorwaardelijk evangelie preken. Zo van, het evangelie en de belofte zijn alleen voor de uitverkorenen. En hier mogen ze alleen gepreekt worden. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Want er staat in het woord dat de Heer het niet wil. Dat enige zijn die verloren gaan. Maar wie worden er zalig? Dat is wel waar. Alleen de uitverkorenen. Alleen de uitverkorenen worden zalig. O, die moeten het prijsgeven. Die moeten het van de Heere verliezen. Die moeten sterven aan zichzelf en aan hun eigen gerechtigheid. En aan dit leven, aan deze wereld, aan alles. Die moeten de Heere te voet vallen. Die moeten van eigenaar verwisselen. O, die moeten het belijden. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit erom. Verbreiden en uw wonderlijke daad. Met diep ontzag aandachtig gade sla. En dat zijn nou de dienstknechten. En dat zijn nou de dienstmaagden. En dan denk ik aan de 123e psalm. Wat is nou een dienstknecht? Een dienstknecht en een dienstmaagd slaat het oog op zijn meester. En een dienstmaagd slaat het oog op haar bezin. En zo is het nou ook geestelijk naar de Heere. O, die zien naar de ogen van hun Heere om. En dan denk ik ook aan de woorden van psalm 123. Totdat hij ook ons genadig zij. En gemeente, dan denk ik ook aan verschillende beelden, ook uit de Bijbel. Ik denk aan Israël, uittocht uit Egypte. Wie werd er nou gespaard? Aan wiens huis ging nou de verderfengel voorbij? Dat was niet dat de Israëlieten werden gespaard omdat ze Israëliet waren, omdat ze het zaad van Abraham waren, omdat ze besneden waren, omdat ze tot het Joodse volk behoorden. Nee. Maar daar ging de verderfengel voorbij, waar het lam geslacht was en waar het bloed gestreken was aan de posten van de deur. En dat is nou ook hier. Waarom wordt een mens nou behouden? Niet omdat u van een rechtse kerk bent. Niet omdat u bij het woord bent grootgebracht. Niet omdat u gedoopt bent. Niet omdat u een godvrezend voorgeslacht mocht kennen. Maar alleen vanwege dat offer. En waar het toegepast in onze ziel. Waar het bloed gedrupt is in uw verbroken hart. En waar u gewassen bent door dat bloed. Nog een beeld. Ezechiël 9. Waar we lezen in een gezicht. Dat Ezechiël ziet. Hoe daar 6 mannen met hun vernietigend wapen op Jeruzalem afkomen. Maar hen wordt gevraagd nog even te wachten. Omdat er 1 is die hen volgen zal gaan. Een man met linnen bekleed in een priesterkleed. Met een schrijversinkoker aan zijn lendenen. En die daar zal tekenen en zal zegelen. Allen die roepen tot de hemel. Vanwege de gruwelen en de zonde die begaan werden in het midden van de stad. We brengen dat samen. Dat bloed gestreken aan de posten van de deuren. Dat bloed dat drupt in de harten van zondaren. O, dat volk dat gereinigd is en gewassen is van door het bloed van Christus van hun zonde. Hoe krijgen ze daar nou deel aan? Dat is nou een volk dat te midden van de zonde roept. Dat het in de zonde van deze wereld niet meer kan uithouden. En dat die zonden vindt een eigen hart en leven. Maar die roept vanuit de diepte. Omdat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En dat is nou een gebed gemeend. Ik zeg het wel eens tegen de catechisant. Als je bidt om 1 miljoen. Dan kan ik je zeggen. Dat zal de Heer in alle waarschijnlijkheid niet verhoren. Omdat je het verkeerd doorbrengt. Omdat het een vleeselijk gebed is. Maar als er nou een gebed klinkt. Een zucht om genade. En niet vanuit een hart. Dat de zonden wilt voortzetten en dan toch nog behouden wordt. Maar vanuit een hart dat van de zonde moet walgen. Van zichzelf moet walgen. En dat de eer van de Heere mag liefhebben. Heere, wil me uw naam ter eer al mijn euvel daarvoor geven. Ogen mee, dat is nou het enige gebed. Wat de Heere altoos wil verhoren. Waarvan ik lees in het woord. Hij kan in nood volkomen uitkomst geven. Maar dat staat er niet alleen. Hij kan. En zal. Hij wil in nood. Hij kan en zal in nood bij het naderen. Van de dood. Volkomen uitkomst geven. En nadert die dood dan niet. De winden staan over deze aarde. Over uw leven op uit. En de Heer is nog geduldig. Maar o, klinkt vanuit de diepte van uw hart. Die bede. Gena, o God. Gena. Hoor hoe deze boeteling pleit. O gemeente. Er moeten nog dienstknechten verzegeld worden. Een dienstknecht. Een dienstmeisje. Ik denk aan die vader van die man, van die vader van die verloren zoon die uitkeek op zijn zoon. En die zijn zoon als zoon nog beminde. Maar in dat vergelegen land kwam de zoon tot de slotsom. Ik ben niet waard een zoon genaamd te worden. maar maak mij als een van uw dienstknecht. Niet waardig een kind, als ik dan maar een dienstknecht mag zijn. Als ik dan maar, ik wou liever een dorpelwachter, dan gewend. Dorpelwachter, kosters, uw naam is genoemd in de Bijbel. Ik wou liever een dorpelwachter dan gewend. Aan ijdele vreugd in boze tent. De achterste plaats, maar o Heere, dat u ook aan mij zult denken. En zulke o. Ik denk aan wat Bullinger zegt daarvan. Hij zegt, wat is nou dat zegel, wat is nou het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Het levende geloof in die borgen en die zaligmaker. O, wat is dat nog meer? Dat is die troostvolle wetenschap. Hij voor mij. We lezen in Openbaring 7, 4 en ik hoorde het getal. Die verzegeld waren 144.000. Waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. U weet ongetwijfeld dat Jehovah's getuigen de misvatting maken dat ze dat getal letterlijk nemen. We mogen zeggen 144.000. Dat is 12 keer 12 keer 1000. 1000, dat was in de oudheid het grootste getal. 1000. 12. En bijna alle uitleggers gaan ervan uit 12 uit het huis Israëls. Het bondsvolk van de Heere. 12. De profeten, de apostelen. 12 de prediking van de apostelen onder de heidenen. Die in Israël mogen worden ingelijfd. Die de Heer de naam van Sions kinderen doet dragen. En van de Heer zegt, hij kent degenen die de zijnen zijn. En die door de werking van de Heilige Geest, Efeze 4, door welke gij verzegeld zijt op de dag der verlossing. Of 1 Korinthe 2 vers 21 en 22, maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven heeft. En aan Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 1 schrijft de apostel over het vaste fundament Gods. En wat is dat fundament? De Heere kent degene die de zijnen zijn. O, dat is die troost. Waardoor de Heere door zijn Heilige Geest de harten van de zijnen verzegelt. Van zijn liefdevolle trouw en genade. De Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En gemeente, weet je dat nog altijd? O, dat kan zo vaak een zaak zijn. Nou, ontvang genade waar je de troost niet van ervaart. Dat je er zo ver weg lijkt. Dat je moet zeggen, heb ik me niet vergist, was het nou geen eigen werk. Was het nou van de Heer? Zo vaak is dat ook door eigen schuld. En altijd wil de Heer weer dat we er dan mee weer bij hem terechtkomen. En weer de toevlucht tot hem nemen. Om het weer uit zijn mond te mogen horen. Gij zijt mijne. En ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. O, dat wonder van de troost die in Christus is. De zaligheid die in hem is. De verzoening die er in hem is met de Vader. De vrede die alle verstand te boven gaat. Een troost. Die een enige troost is in leven en in sterven. Waarvan, en dat mogen we wel zeggen vanuit het woord. Waarvan de Heer een zondaar wil verzekeren. Daarmee wil vertroosten. Maar er is nou één ding. Wat de Heer de mens wil geven. En dat is die troost. Hij de mijne. Ik de zijne. Kan alles wankelen. Alle andere dingen op deze wereld. Daar kunt u geen zekerheid over hebben. Uw gezondheid niet. En Oh, daar kan ik u de garantie ook niet van geven dat u niet ziek zult worden, dat uw weg door het leven niet moeilijk zal moeten zijn en dat u uw idealen bereikt. Nee. Jazeker, er zijn ook verhoringen voor de tijd. Zeker een vaste verhoringen. En de uitkomsten voor de tijd. Dat is waar. En die zijn ook in de ziel gehecht. En die zijn ook het onuitwisbaar in uw geheugen vastgelegd. En die kunnen ook bestreden worden. Dat is één ding wat de Heer nou een mens wil geven. Die zekere troost. O, mijn zoon, mijn dochter, ge zijt de mijne. En daar kan een mens mee door het leven heen. Daar kan een mens mee uit het leven. Daar kan een mens mee de eeuwigheid tegemoet. En dat is niet als een, we zouden zeggen, als een rijbewijs. Die u uit uw zak haalt en die u kunt tonen en kunt laten zien. Nee, zo is het niet. Steeds opnieuw moet dat weer vernieuwd worden. Maar de Heer wilde zijn volk bij die troost laten leven. Dat ze mogen getuigen. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God Heere. Ik heb het uit uw mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. O, gemeen dat we dat toch zouden mogen kennen. Dat we dat toch zouden mogen zoeken. En ook toch alle schade en drek zouden achten. Om die uitnemendheid der kennis van Christus. Voor Paulus in ontvangen genade ook zegt dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. O, dan mogen we dit woord horen. Vanavond nog. De Heer wil een volk vertroosten. Het zal zijn een schade die niemand tellen kan. U hebt het gehoord, we hebben ook gelezen van die 144.000. Ze worden ook nog nader aangeduid. Ik maak daar een hele korte opmerking over en dan gaan we naar het einde toe. En die 144.000, ik noemde al. De uitleg algemeen, 12 voor de stammen van Israël, 12, het tweede getal 12. Voor de 12 apostelen, de kerk van het Nieuwe Testament, door wie prediking het koninkrijk van God wordt uitgebreid. Keer 1000, dat is het getal van de volledigheid, van de volheid in het Oude Testament. Het hoogste getal in die tijd, 10 maal 10 maal 10. En dan lezen we ook hoe onder Israël, wat legt dat ook? Ligt er ook troost in? Juda als eerste genoemd. Terwijl eigenlijk Ruben de oudste is, Juda, gij zijt het. Uit de stam van hem, de Heer Jezus geboren. Levi ook genoemd. U weet het, hè, Levi, de stam van Levi, kreeg in Kanaan geen erfdeel, want ze dienden in de tempel. Ze kregen niet een stuk land toegewezen. Maar hun deel zal wel mogen zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het hemels koninkrijk. Dan een Efraïm, daarentegen wordt niet allen genoemd. Niet alle Israëlieten worden zalig. Jozef wordt wel genoemd. Dan niet hebben ze als eerst tot de afgoderij begeven, Richter 18. De kalveren van Jerobeam stonden ook te dan. En ze waren ook de eerste die werden weggevoerd. Bij de Assyrische overlevering. De Assyrische wegvoering. En ze zijn verstrooid gebleven. En na de terugkeer uit de Babylonische boodschap worden ze niet meer genoemd. En ook Efraïm niet. Efraïm heeft zichzelf verheven. En Gods verbond verbroken. Ook zij stonden aan de oorsprong van de kalverendiensten dan in Bethel. Jerobeam was een Eframiet. En daarom wordt Jozef de vader van Efraïm in zijn plaats gesteld. En Jozef en Levi, daar is ook bij genoemd. Gans Israël mag ons doen uitzien. Naar de dag dat de Heer ook zijn volk Israël zal zalen. Zal toebrengen. Afgelopen zondagavond preekte ik op een gemeente de Veluwe. Na afloop hadden we nog een gesprek in de consistorie. En als het nou gaat om de Joden die nu in Israël zijn teruggekeerd. Uit welke stammen zijn die dan? We weten dat met de Babylonische ballingschap. 2 stammen zijn teruggevoerd. Maar het is niet onmogelijk. Dat onder de Israëlieten nu in Israël. En men weet niet. van welke stammen nog is. Dat de Heer uit al die stammen, voor het rond van deze aarde, zijn volk gaat vergaderen. En die komt, moet komen, tot de belijdenis. Wij hebben gezien wie wij doorstoken hebben, de Christus. En die aan zijn voeten terecht zullen komen. Met die belijdenis, gij zijt koning. O, is hij al de koning over uw leven. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, want zo worden ook de heidenen toegebracht, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad. Met diep ontzag, aandachtig, gadeslaan. O, mag het dan zijn, eens te mogen zingen, het lam, te zingen het lied van Mozes van het lam. Gij hebt ons duur gekocht, met uw bloed, uit alle talen, volken, stammen en natiën. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 31, vers 16 en 17. 31, vers 16 en 17. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Waar zij geen leed van trotsen vrezen. Een hut waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. En vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt, zijn oost laat mij in liefde gaan. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, 16 en 17. Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is al een tijd een zonneschild. Hij zal genade de Heere geven, hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. 84 en daarvan het zesde vers. Dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.